We zijn zoals gemeente al enkele weken op reis eigenlijk om de kenmerken van die gemeente in Antiochië te bespreken. En ik wil vanmorgen met u nadenken over een kenmerk. Ik ga de anderen niet herhalen. Een kenmerk wat eigenlijk in die gemeente heel kenmerkend is. En dat is dat de Heilige Geest, dat de mensen die daar samenkomen vervuld zijn met de Heilige Geest. Nu is dat niet alleen een kenmerk van de gemeente in Antiochië. Eigenlijk zie je in het hele boek Handelingen dat er staat dat eigenlijk, het wordt genoemd het boek van de handelingen van de apostelen. Maar eigenlijk kun je eigenlijk beter zeggen, het is een boek van de handelingen van de voortgang van de woorden en daden van de Heer Jezus door de Heilige Geest via de apostelen. Een hele mond vol, maar dat zou veel beter dat boek beschrijven. Dus het is niet een handeling van de Heilige Geest alleen, want dat zou mensen uitsluiten. Het is ook niet de handelingen van de apostelen, dat zou de Heilige Geest niet benadrukken. Maar het is eigenlijk boek Handelingen begint ook, Lucas opschrijft, dat het gaat over de woorden en de daden, hoe die voortgang vinden van de Heer Jezus. En dat de Heilige Geest daar een hele bijzondere rol in speelt, maar ook mensen eigenlijk inschakelt. En een van die voorbeelden wat ik met u wil lezen, en dan wil ik echt nog even bidden, dat is Handelingen 13, vers 1 tot en met 4. En er staat, en terwijl zij de Here dienden en vasten, dat is eigenlijk in die gemeente te Antiochië. Dan zijn ze, ik vind het zo'n prachtige uitdrukking, terwijl ze de Heer diende en vaste, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vaste en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, dus Barnabas en Paulus, zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Cilicië en voeren vandaar naar Cyprus. En dan begint die zendingsreis waar gemeentes gesticht worden, waar vele heidenen tot geloof komen. Vader, we willen zo op deze Pinksterdag, willen we samen ons echt uitstrekken om na te denken over wat het betekent om vervuld te zijn, voortdurend vervuld te zijn met die Heilige Geest. En ik besef zo, Heer, dat daar staat Heilige Geest. Hij is heilig, maar hij is ook betrokken bij het heiligingsproces van onszelf, om meer en meer op Jezus te gaan lijken. En ik wil zo in alle rust, in die diepe vrede, u naderen, Heer. En ik bid zo voor deze prediking, voor de dingen die ik heb voorbereid, die wil ik u zo echt teruggeven, terug in uw handen leggen, zodat u het zegent en brengt tot de zielen van de mensen. En Vader, we willen u verheerlijken. We willen uw Zoon verheerlijken. En we weten ook, Heer, dat we soms de Heilige Geest bedroeven. Misschien zijn er wel mensen in de zaal, of mensen die luisteren, die weten dat ze de Heilige Geest bedroefd hebben. Of anderen die de werking van de Heilige Geest gewoon niet meer ervaren, omdat ze de Heilige Geest hebben uitgedoofd. En ik wil u zo bidden, zo ontzettend smeken, Heer, dat het wat het betekent om vervuld en voortdurend vervuld te zijn. En laat deze dag, als we zo luisteren naar deze prediking, dat het ook Pinkster in ons hart zal zijn. Dat we vervuld zullen zijn van die diepe genade, dat die Heilige Geest is uitgestort, niet alleen 2000 jaar geleden, niet alleen een andere, maar dat de Heilige Geest uitgestort is ook in mijn hart. En dat de opdracht is om voortdurend vervuld te zijn met die Heilige Geest. Zo bidden we en naderen we u in Jezus' heilige naam. Amen. Ik vind het zo indrukwekkend als Petrus dan op die eerste Pinksterdag met die prediking begint. Dan spreekt hij dan spreekt hij tot 5000 mensen en velen die daar samen zijn gekomen. En 5000 mensen komen eigenlijk tot geloof. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dat in Handelingen 2 vers 33, daar staat dan hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Wat daar eigenlijk gebeurt, dat is bij die prediking, daar volgt die uitstorting van de Heilige Geest. Petrus die neemt daar het woord en dan zie je eigenlijk dat hij spreekt erover dat dit een vervulling is van wat Jezus heeft beloofd. En Pinksteren, dat is in eerste instantie een intense zekerheid voor ons dat het werk van Christus is aanvaard door de Heere God. Ik weet niet of u dat beseft, maar het is de zekerheid dat hij is opgevaren ten hemel, dat hij zich gezet heeft aan de rechterhand van de Vader en dat zijn offer volledig was. En dat daardoor die belofte van de Vader kan worden uitgestort over de mensen. En dat ging gepaard als je dat leest in Handelingen 2, dan ging dat gepaard met een geweldige windvlaag. Dat is een moet je bedenken met een enorme storm. Daar staat er tongen van vuur. Ze spreken in verschillende talen. Daar zijn buitengewone tekenen. En de mensen die dat meemaken, die zijn buiten zichzelf. En weet u wat nu zo frappant is? Ik vind dat echt heel bijzonder. Als Petrus dan opstaat en hij begint te preken, dan gaat hij niet spreken over die tekenen. Hij gaat niet mensen uitleggen, er is een grote windvlaag, er zijn verschillende talen, er wordt in verschillende tongen gesproken, er is tongen van vuur op de mensen. Dat is soms een heel contrast, want ik luister heel veel preken, en zeker op deze weken luister ik heel veel preken over Pinksteren, over de uitstorting van de Heilige Geest, over het vervuld zijn met de Heilige Geest, wat het betekent om de Heilige Geest uit te doven, hoe de werk is van de Heilige Geest. En wat zo verband is, is dat vaak in preken worden de tekenen en de wonderen worden in het middelpunt gezet. De talen, de tongen, de tekenen en wonderen. En ik vind het zo bijzonder als je kijkt naar Handelingen 2... Wat Petrus doet, hij staat op en wat begint hij te preken? Jezus. Hij legt niks uit van windvlaag, van tongen, van tekenen, van tongen, van vuur. Mensen zijn verbijsterd, ze staan ervan te kijken wat allemaal die tekenen zijn. En wat doet hij? Hij zegt van, dit gaat over Jezus. Over Jezus. Jezus stelt hij in het middenpunt. En de vraag is eigenlijk, als er zo de nadruk op gelegd wordt over het vervuld zijn en voortdurend vervuld zijn in Efeze 5, daar kom ik later op, er wordt een opdracht aan de broeders en zusters gegeven, een opdracht aan u gegeven. Heel persoonlijk wordt er aan u een opdracht gegeven met het gebod, wordt vervuld en voortdurend vervuld, staat er in Efeze 5, met de Heilige Geest. En daar wil ik eigenlijk heel erg over spreken. Wat is het vervuld zijn en voortdurend vervuld zijn met de Heilige Geest? Maar meer nog, wat werkt het eigenlijk uit? En wat zijn de voorwaarden? Die drie antwoorden, die drie vragen heb ik me gesteld. Wat is het om voortdurend vervuld te zijn met de Heilige Geest? Het tweede is, van wat werkt het uit? Daar zal ik het meeste eigenlijk over spreken. En de derde is, wat zijn de voorwaarden? Wat is nu de voorwaarde om voortdurend vervuld te zijn met de Heilige Geest? Het typische is, als je dus echt nadenkt over wat is nu voortdurend vervuld te zijn met de Heilige Geest, dan vind je daar geen enkele definitie van in de Bijbel. Er staat niet van voortdurend in de Heilige Geest, dubbele punt is. Als je ook boeken naleest, ik lees dan als voorbereiding, heb ik een boek gedeeltes gelezen uit een boek van Billy Graham. Die heeft een boek geschreven over de Heilige Geest. Dr. Lloyd-Jones, die heeft een heel dik boek geschreven over de Heilige Geest. En als je dan kijkt naar wat ze eigenlijk als definitie geven, dan zegt Billy Graham bijvoorbeeld, die zegt gestuurd en beheerst te zijn, gestuurd en beheerst zijn door de tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest. Dat noemt hij de voortdurende vervulling. Dat je echt onder de invloed staat, dat je gestuurd wordt en de kracht krijgt en beheerst wordt. En dat haalt hij dan uit, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat we onder de invloed komen van de Heilige Geest. Dat ons leven eigenlijk gestuurd wordt door de Heilige Geest. Dat uw leven eigenlijk doordrenkt is van een intense relatie met Christus en dat hij vanuit die relatie met Christus en vanuit die vervulling met de Heilige Geest, dat hij daardoor in het leven staat en daardoor handelt en daardoor ook bekrachtigd wordt. En het punt is gewoon dat de vraag is eigenlijk, wat werkt dat nu uit? Hoe kun je dat dan zien, dat iemand voortdurend vervuld is van de Heilige Geest? En dat wil ik met u, met u bekijken. Ik wil kijken naar de Bijbel, wat dat eigenlijk betekent. Zodat u zichzelf kunt toetsen. Dat u zelf iets kunt, een handvat krijgt van wat betekent het voortdurend vervuld te zijn. En de vraag is natuurlijk, ben ik dat? Dat is de grote vraag. Ik wil daar, maar dat kan ik voor u niet beantwoorden. Dat is iets waar u zelf eigenlijk een antwoord op moet vinden. Maar ik hoop dat de preek u helpt. Dat de preek u helpt in het zoeken naar de Heilige Geest. Dat de preek u helpt om u uit te strekken naar de Heilige Geest. Weet je, het vervuld zijn met de Heilige Geest geeft kracht. Ik heb het zo opgeschreven. Het vervuld zijn met de Heilige Geest geeft kracht om te zijn en te doen. Wat bedoel ik daarmee? Het geeft kracht om dat te zijn wat je bent in Christus. En het geeft kracht om te doen wat God voor u persoonlijk heeft uitgewerkt. Het geeft een persoon, iemand die vervuld is en voortdurend vervuld is met de Heilige Geest, geeft iemand gezag, geeft iemand kracht en geeft iemand ook de bekwaamheid om dingen te doen. En ik vind het echt een prachtig voorbeeld, Petrus. Als Petrus, die kennen we als de man die altijd handje de voorste is. En op een gegeven moment, voor die Pinksterdag, dan staat hij bij dat kolenvuur. Hij is wel met de Heer Jezus meegegaan. En dan komt hij bij dat kolenvuur in die binnenplaats. En dan komt een slavin en die zegt tegen hem, jij hoort toch ook bij die Jezus? En Jezus had tegen hem gezegd dat hij hem zou verloochenen. En Petrus zei, ik zal met u sterven, ik zal u nooit verloochenen, ik zal overal met u naartoe gaan. En dan komt dat slavinnetje en dan zegt hij tegen die slavin, ik ken Jezus niet. En dat gebeurt tot 3 keer toe. En de derde keer vloekt hij zelfs. En op het moment dat hij de derde keer de Heer Jezus verloochent, dan kijkt, dat is zo indrukwekkend, dan kijkt de Heer Jezus hem aan. En dan is hij zo bitter bedroefd en zo bitter teleurgesteld in zichzelf, dat hij vlucht in de duisternis. En de man, die Petrus, die is, eigenlijk trilt hij op zijn fundamenten. Omdat hij zo teleurgesteld is. En je ziet dan ook dat hij denkt, wegbediening, ik ga weer vissen. Hij denkt, het is gebeurd. Gelukkig herstelt de Heer Jezus hem. Dan komt uit die situatie dat hij ook bij een kolenvuur, dat de Heer Jezus hem tegenkomt en dan hem ontmoet. En er is al een ontmoeting geweest, maar dat is de tweede ontmoeting met de discipelen die daarbij zijn. En dan herstelt hij hem in zijn bediening. En dan zegt hij tegen Petrus en al die apostelen, ga naar Jeruzalem, want de Heilige Geest die zal op u vallen. De Heilige Geest zal komen en u zult kracht ontvangen. De Heilige Geest is niet een kracht, de Heilige Geest is een persoon, maar ze moesten wachten om, zeg maar, bij die hemelvaart, 10 dagen zitten ze daar samen. Ik kan me zo ontzettend voorstellen, ik heb me soms gedachten gemaakt, wat gebeurt er nu in die 10 dagen? Kijk, die 3 dagen dat Jezus in het graf ligt, is al verschrikkelijk. Want dan denk je, alles is verloren. Dan verschijnt hij weer, is hij weer onder de discipelen, is hij 40 dagen lang, geeft hij onderwijs over het Koninkrijk Gods. En dan wordt hij ten hemel opgenomen en 10 dagen is het stil. Gaan ze samen, zijn ze samen in die bovenzaal. Bidden ze, wachten. Ik denk dat dat een van de moeilijkste, vind ik een van de moeilijkste dingen in het christen zijn, dat je wacht op God. Dat je moet wachten en je weet niet wat er is. Je moet wachten. En dan zie je eigenlijk dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En je kunt eigenlijk alleen maar verklaren wat het verschil is tussen Petrus toen hij aan het kolenvuur staat en zeg maar zichzelf vrees voor mensen en dat, zeg maar, dat hij daar alles dat hij Jezus daar verloochent. Dan komt Pinksteren, de Heilige Geest. Hij wordt vervuld van de Heilige Geest. Hij staat op en begint te prediken. En u moet die prediking maar eens lezen. Daar noemt hij alles bij naam. Er is geen enkele schroom meer in zijn leven. En je kunt dat alleen maar verklaren doordat hij de kracht heeft ontvangen, dat het de Heilige Geest in zijn leven is gekomen en dat hij, zeg maar, van die bekwaamheid, de autoriteit en de kracht heeft ontvangen door dat vervuld zijn met de Heilige Geest. Daar is geen enkele andere verklaring voor. Je kunt ook niet verklaren dat mensen, zeg maar, apostelen, als ik dan bekijk, zoals Jacobus, die wordt dan onthoofd, die zit in de gevangenis. Je kunt niet verklaren, zonder de vervulling van de Heilige Geest, dat mensen Christus dienen hoger achten als hun eigen leven. Je krijgt dat eigenlijk alleen maar verklaard dat de Heilige Geest, zeg maar, deze mensen vervult. En dat die kracht van de Heilige Geest een intens vervuld leven geeft. En dat die kracht eigenlijk mogelijk maakt. Weet je, de Heilige Geest, de inwoning van de Heilige Geest, maakt het mogelijk. Als je iets opschrijven wilt, moet je dat opschrijven. Maakt het mogelijk om bovennatuurlijk te leven. Dat zal ik uitleggen wat ik daarmee bedoel. Als ik de bergreden lees, ik heb eens hier 2 jaar gepreekt over de bergreden. Dan zie je eigenlijk dat die bergreden, dat geeft Jezus een blauwdruk van het christelijke leven. Als je dat leest, die hele bergreden, dan zie je eigenlijk dat het is onmogelijk om daaraan te voldoen. Onmogelijk. Ik kan de kracht niet uit mezelf putten. Laat ik u een voorbeeld noemen waarin die kracht zich dan uit. Ik kan in mezelf eruit wringen om mijn vijanden lief te hebben. Ik krijg het er niet uitgeperst als ik het uit mezelf zou moeten doen. Ik krijg het niet voor mekaar om als mij onrecht is aangedaan, om vanuit mijn eigen kracht te vergeven. Eenzijdig te vergeven. En toch is het bovennatuurlijk dat het wel kan. Ik kan het wel. Ik kan mijn vijanden vergeven. Ik kan zeg maar vergeving geven als me onrecht is aangedaan en zelfs als er zeg maar geen vergeving gevraagd wordt. Dat is een intense kracht die God geeft om die dingen te overwinnen, om die dingen, je eigen ego, je eigen ik, te overwinnen. En dat doet de Heilige Geest. Het is zo indrukwekkend als je ziet van, als ik naar mensen kijk en ook in ons eigen leven kijk, dat we besluiten hebben genomen waarvan ik niet de uitkomst wist, of dat ik vrienden heb of mensen in de gemeente, dat ze door God geleid een besluit nemen waarvan ze de reikwijde niet weten. Het enige wat je weet is, ik ben een beetje bang. Heer, ik durf het eigenlijk niet. Vader, wil u komen? En dat kan een hele strijd zijn. Maar dan komt dat punt van die overgave. En dan zeg je, Heer, ik geef het in uw hand. Ik ga nu echt op water lopen. Geef me de kracht. Dat is alleen maar mogelijk doordat er in u de Heilige Geest woont. En dan is het indrukwekkend als mensen dit soort besluiten maken, hoe God dan met hen op pad gaat. Een tekst die me heel diep raakte, waar ik met u nog echt kort wil bij blijven stilstaan, dat is een tekst uit 1 Petrus 4. In 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 14, daar komen al deze dingen eigenlijk samen. In 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 14 staat: geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Ik wil deze tekst iets breder toepassen als waarvoor die staat. Deze tekst die gaat eigenlijk over verdrukking. Die gaat dat er vervolging is. Maar eigenlijk gaat deze tekst over een ziel in diepe nood. Een ziel die onder druk is. En dat kan door verschillende situaties gewoon in je leven zijn. Dat kan zijn doordat je een bericht hebt gekregen van dat je ongeneeslijk ziek bent. Of dat je een bericht krijgt dat je kanker hebt. Of dat er een enorme pijn en moeite in je leven is. Dat je leven eigenlijk onder enorme druk komt te staan. Dat er een beproeving komt. En dan staat er in deze tekst, staat om door die beproeving heen te komen, staat er, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Weet je, de grote vraag is altijd, in die omstandigheden, dan zie je eigenlijk als je bij mensen, dan als zoiets gebeurt, als de ziel echt een grote nood is, dan zie je heel vaak dat mensen zich grote vragen stellen. Waar is God? Waar is God in deze omstandigheden? Voordat de dienst begon, toen waren we hier op het podium aan het bidden. En vanmorgen heb ik een bericht gelezen, misschien heeft u dat zelf ook gelezen, dat in Cuba een vliegtuig is neergestort. En daar zaten 10 echtparen, predikanten-echtparen in. Die waren net op, gisteren is dat gebeurd, die waren op weg naar thuis. Die kwamen van een conferentie af. Die waren vol met de Heilige Geest. Die waren vervuld en verheugden zich om vanmorgen in de gemeente te zijn. En ze komen, vanmorgen is er een ramp in de gezinnen. Er is een ramp in de gemeente, in de families. En de gemeente die daar is, die hebben grote vragen. Toen ik het las, dan vraag je, dan kun je bestormd worden met de vraag van: Heer, waar bent u eigenlijk in deze situatie? Waarom gebeurt dat? Is God nu ver weg? Waar is hij in mijn moeite? Waar is hij in mijn pijn? Ik moest ook denken aan, toen ik aan deze passage aan het nadenken was, heb ik gebeden voor de chronisch zieken in onze gemeente. De mensen die chronisch ziek zijn. Die eigenlijk al niet meer veel spreken erover dat ze ziek zijn, want iedereen weet het al, ze zijn al jaren ziek. En op een gegeven moment dan houd je erover op. En dan kan het zijn dat je erg eenzaam wordt in je ziekte. En dan kun je echt de vraag ook stellen van: waar is God? Waar is God in mijn moeite? Waarom is God ver weg? En weet je, ik vind het zo indrukwekkend, deze tekst geeft daar een antwoord op. God is niet ver weg. Er staat in deze tekst, want de geest van de heerlijkheid van God rust op u. In deze situaties, in deze moeite, is het zo dat dat God op u rust. En in de hitte van die verdrukking zie je ook dat de Heilige Geest, dat die zeg maar op een hele speciale manier eigenlijk werkt. Want het is namelijk zo dat die geestelijke wereld, die bestookt je natuurlijk. Die zegt, waar is nu je God? Zoals bij Job. Waar is nou God in deze situatie? Is God wel almachtig? Is God wel alomtegenwoordig? Wat blijkt nu uit zijn liefde? Wat blijkt nu uit zijn barmachtigheid? Die fluisterende stem van de duisternis, die komt naar je toe. En dan is het zo indrukwekkend dat God zegt dat de Heilige Geest in Johannes 14, vers 15 tot en met 17, je moet het thuis maar eens lezen, daar staat dat hij de geest van de waarheid is. Misschien heeft hij zich wel eens afgevraagd, waarom wordt hij de geest van de waarheid genoemd? Waarom wordt hij de geest genoemd die waarheid verkondigt? In dit soort situaties, als de Heilige Geest op u rust, in die moeite, en die fluistering komt, waar is jouw God? Dan spreekt de Heilige Geest in die intieme stem, in die rust, God rust op je. Ik rust op je. De Heere, de God van Israël, jouw God, is barmachtig, is genadevol. De Heere God is kort bij je. En hij ontmaskert de leugen. Maar je zult het echt moeten zien. Je zult het echt moeten. Je kunt dat eigenlijk alleen maar onderkennen als je die stem ook herkent. Als je luistert en herkent tussen al dat rumoer. Een van de grootste moeites die ik ken in mijn leven, dat is dat de eerste stemmen die ik hoor, zijn niet de stemmen van de Heilige Geest. Als er echt moeite is, niet dat ik stemmen hoor, moet me goed begrijpen, maar wat ik eigenlijk bedoel is, dat als ik dan in mijn stilte zit, dan begint de stem van Miel de Rechter. Met zijn angsten, met zijn twijfels, met zijn moeite, met zijn pijn, met wat zou ik zelf kunnen doen. Dat is het eerste wat ik eigenlijk te horen krijg. Dan hoor ik stemmen van anderen, van raadgevers. Dan hoor ik stemmen over de situatie. Dan hoor ik een stem van het analyseren van de hele situatie. En het zelf op een rij zetten van alle mogelijkheden die er zouden zijn. En het kiezen van dit is een lijstje met voor, dit is een lijstje met tegen. Wat zou ik eigenlijk kunnen kiezen? Dat zijn alles stemmen. En ik moet echt in de stilte komen om de rust te ervaren en te ervaren dat de Heilige Geest op mij is en dat hij waarheid brengt en me leidt. Weet je, dat is eigenlijk zo indrukwekkend. Het tweede aspect wat ik eigenlijk wil noemen, dat is, als er staat in deze tekst staat, want de geest van de heerlijkheid. De geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Weet je, regelmatig heb ik bij mensen gezeten die samen met Rietje en met geliefden die stervende waren. Ook mensen uit onze gemeente, dat we ze mochten begeleiden. En weet je, een van de dingen die ik me nooit meer zal vergeten, dat is, ik moest er zo ontzettend aan denken, ook toen Cork was hier, een paar weken geleden, dat is de gemeentestichter. En zijn eerste vrouw, Terry, die was heel erg ziek. Die had reuma, die was blind. En je zag eigenlijk door de hele situatie eigenlijk heen, zag je dat ze week na week werd ze eigenlijk afgebroken. Je zag haar steeds minder worden. Ze kon niet meer zien. Ze kon niet meer lopen. Haar handen en voeten waren gezwollen van de reuma. Er was een opgezet gezicht van de prednison. Ze kwam in een rolstoel terecht. Van de rolstoel kwam ze in bed terecht, waar ze niet meer vandaan kwam. En ik had het diepe, grote voorrecht om met Cork en hun dochter Angel om hen bij te staan in het uur dat Terry heen ging. Dat ze naar huis ging. Dat ze deze aarde verliet en in de tegenwoordigheid van Jezus kwam. Haar eigen tent, haar hele heerlijkheid was weg. Compleet afgebroken. Maar de glorie, wat hier geschreven staat, de geest van de heerlijkheid, je kunt dat eigenlijk ook vertalen in een andere vertaling, de geest van de glorie. De geest van de heerlijkheid van God. Die heerlijkheid die rustte op haar, die rustte in die kamer. En het was zo indrukwekkend. Aan de ene kant was dan natuurlijk een diepe rouw. Een enorm verdriet. Maar er was verlossing. En het hele kamer, ik kan me dat nog als de dag van gisteren herinneren, was gevuld met de heerlijkheid van God. En haar tent was afgebroken. En het is als het ware een kruik. Een kruik, een aardekruik. Een aardekruik waarin een schat is, waar Jezus in leeft. Het leven van u is als een aardekruik. En hoe meer barsten in die kruik komen, hoe meer dat die aftakelt, hoe meer gaten erin zijn, hoe meer dat je kunt zien wat in die kruik is. Hoe die heerlijkheid schijnt door dat leven heen. En weet je, dat is zo indrukwekkend dat aan de ene kant de Heilige Geest op ons rust en waarheid verkondigt en dat God met zijn heerlijkheid komt en door die gebrokenheid, door het aftakelen van je aardse tent, dat die hele heerlijkheid van de Heer Jezus echt zichtbaar wordt. En zichtbaar wordt, zoals Jezus zegt, ik zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld en dat de Heilige Geest op haar rust en dat de Heilige Geest met haar is. Ik heb deze tekst, die heb ik pas vanmorgen opgeschreven, want je ziet dan ook dat de Heilige Geest een geest is die moed geeft, die kracht geeft. 2 Timotheus 1 vers 7 zegt, want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, van vreesachtigheid staat er, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. Ik kan nog heel veel andere teksten uitleggen, maar waar het nu eigenlijk om gaat, als Jezus de waarheid openbaart, dat er heerlijkheid is, dat er moed en kracht is, dan is het zo dat er een diep, hoe word je nu voortdurend vervuld met de Heilige Geest? Wat zijn nu de voorwaarden? Wat zijn nu de voorwaarden? Waar ik, weet je, waar ik voor gebeden heb, is dat hij zeg maar niet lekker achteruit zit en denkt, dit is een fijne preek. Of u denkt misschien wat anders. Ik heb gebeden dat de Heilige Geest dat tot die hart doordringt. Dat dit tot die doordringt, wat dit nu te betekenen heeft. Weet je, het bijzondere is namelijk dat het gevolg van het offer van Christus. Weet je wat ik de grootste schat vind? Van het gevolg van, misschien kun je beter even boven gaan zitten. Het gevolg, wat is nu het grootste gevolg van het offer van Christus? Wat is nu het mooiste wat ik heb? Het bijzondere is de intimiteit met God. Dat ik klaar ben gemaakt, dat ik afgezonderd ben, dat ik geheiligd ben, dat God me een wedergeboorte gegeven heeft en dat ik nu al op deze aarde een intense intimiteit met God kan hebben. Ik zou dat ook als een van de prachtige kenmerken vinden van het voortdurend vervuld zijn met de Heilige Geest, dat je echt een diepe, ja, dat ervaart in je leven. Zoals als Mozes dat kent, als hij in de tent van de samenkomst gaat, de tent van de ontmoeting noemt hij dat, en dat de Heilige Geest neerdaalt op die tent. Of dat God neerdaalt in een wolk op die tent. En dat hij God van aangezicht tot aangezicht kan ontmoeten. En dat God spreekt zoals iemand spreekt met een vriend. En ik weet niet of u dat kent. Ik weet niet of u zo'n intimiteit kent. Dat je echt dat je daarnaar hunkert. Als je het eenmaal geproefd hebt, Dan wil je niet meer anders. En wat is de voorwaarde? Een van de voorwaarden is dat er staat van dat er dorst moet zijn. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, Johannes 7, vers 37 tot 39. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen zijn uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die in hem geloven, ontvangen zouden. Je ziet hier dorst, tot hem komen, drinken en geloven wat in de schrift staat. Als ik met mensen spreek, dan stel ik altijd moeilijke vragen. Mensen die bij ons in het tuinhuis zitten, die krijgen altijd de vraag gesteld op een gegeven moment. Dat kan vroeg of laat zijn, maar hoe is het met je relatie met Jezus? Die vraag stel ik altijd. Ik stel ze mezelf. Wekelijks. In mijn dagboek kan ik schrijven en zien hoe is het met mijn relatie met Jezus gesteld. Hoe is het met mijn relatie met Rietje gesteld? Met mijn relatie met mijn kinderen, met mijn kleinkinderen. Hoe is mijn, maar het begint, hoe is mijn relatie met Jezus? En soms maakt het me erg verdrietig, de antwoorden die ik dan krijg. Omdat dan van het geloof een karikatuur gemaakt wordt. Dan wordt gezegd, ik heb een goede relatie met Jezus en dan vraag je verder. Maar er is geen tijd voor gebed, geen tijd voor onderzoek in zijn woord, geen tijd om bij hem te zitten. Maar ik heb een relatie met Jezus. Weet je, die Gods liefde, die omgang, dat is zo'n groot goed. Jezus is gestorven en opgestaan en heeft de Heilige Geest gezonden om u te vervullen met de Heilige Geest, zodat u een intense, intieme omgang kunt hebben met de Heere God, de schepper van hemel en aarde. Ik vond het een prachtige vraag. Judas, niet Iscariot, die vraagt aan de Heer Jezus het volgende. Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? We roepen altijd om openbaring. We willen altijd heel erg graag iets zien van Jezus. Ik ook, ik hunker daarna. Ik heb een enorme dorst. Hoe meer dat ik drink, hoe dorster dat ik word. En hij stelt de vraag, hoe komt het nou dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En dan komt Jezus met de voorwaarden, hoe dat komt. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. U moet zich deze, laat dit nu eens tot u doordringen wat hier staat. Wat hier staat is, dat de Heer Jezus zegt, als iemand mij lief heeft, zal die mijn woord in acht nemen. U kunt zich afvragen, is dan die liefde niet onvoorwaardelijk? Een andere tekst die daaraan vooraf gaat is, die heb ik niet op ziet staan, dat de Heer Jezus zegt, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mij aan hemzelf openbaren. Is dat dan voorwaardelijk? Is die liefde van God dan voorwaardelijk? Aan de ene kant wel. Die is voorwaardelijk. Hier staat het. Hier staat dat het voorwaardelijk is. Maar wat betekent dat nu? Die voorwaarden, die geboden bewaren. Is dat dan nu voor wat hoort wat? Weet je, de vraag is, je kunt zich voorstellen, stel dat ik heb het zo voor mezelf opgeschreven, ik ben 44 jaar ben ik getrouwd, dit jaar met Rietje, zijn we 44 jaar getrouwd. En 44 jaar geleden deed ik een belofte dat ik haar trouw zou zijn in ziekte en gezondheid, in voor- en tegenspoed, rijkdom en armoede, haar te eren tot de dood ons scheidt. Dat heb ik beloofd. U heeft in die 44 jaar, ik kom hier nu meer dan 30 jaar in deze gemeente, van mij nog nooit gehoord, wat is dit toch een last? Wat is dat toch een moeite om die geboden te bewaren? Wat ik 44 jaar geleden beloofd heb, joh, dat is toch zo ontzettend zwaar. Waarom heeft hij dat nooit gehoord? Waarom zeg je dat niet? Wie weet het antwoord? Ja, precies. Ik hou van haar. Het is geen last. Het is geen last. Ik vind het heerlijk om de vreugde in haar leven te zien. En dat is mijn vreugde. Het is geen last. Het is vreugde. Ik wil en ik bid, en natuurlijk struikel ik, maar ik bid dat ik voortdurend vervuld word met de Heilige Geest, zodat ik echt een hunkering heb, een intense hunkering heb vanuit die liefde voor God, om die geboden te bewaren, om God lief te hebben. Vanuit die liefde wil ik voor hem leven, wil ik voortdurend vervuld zijn. En ik wil de Heilige Geest niet uitdoven. Ik wil de Heilige Geest niet bedroeven. Het is geen moeite. Het is leven. Het is intens leven. Ik wil zo eindigen met gewoon stil te zijn. Dat we samen stil zullen zijn. En dan wil ik u zo bidden om uzelf te toetsen. Waar staat u nu eigenlijk? En dan kun je eigenlijk beginnen met de vraag, hoe is mijn relatie met Jezus? Als het gaat over voortdurend vervuld zijn, dan is het zo dat het gaat om je relatie met God. Je relatie met hem. Hoeveel tijd neem je met hem? Heb je dorst? Lees je zijn woord? Heb je er plezier aan om in oprechtheid met hem te leven? Heb je er echt, geniet je er ontzettend van om in zijn geboden te wandelen? Laten we zo even stil zijn. En dan zal ik daarna zal ik bidden. Vader, deze prediking is in het bijzondere, in eerste instantie voor mezelf, om mezelf te toetsen. Om in die relatie met u echt te zijn en die intimiteit te zoeken. Met de toetsen of ik u verdriet doe, doordat ik mijn eigen weg ga, geen rekening houd met u. Dat ik me niet bewust ben dat de Heilige Geest op me rust en in me is. O Vader, we willen u zo ontzettend bidden. Voorzeker voor diegenen, zo ook in de zaal wil ik echt bidden, dat er een honger is en een dorst is. En dat we steeds meer op u willen lijken en dat Jezus verheerlijkt wordt. En dat we zien dat het grootste goed wat we hebben, de intimiteit met u. Mensen die zonder God hebben geleefd, zijn nu in de nabijheid van hem gekomen. Mogen van uw heerlijkheid genieten. Mogen omgang hebben met u. En daarvoor heeft u ons ook de Heilige Geest gegeven. Om in die intense relatie te staan en daarvan te genieten. Ik wil zo bidden voor diegenen die dat niet kennen. Dat ze rust en dorst krijgen. Ik wil zo bidden voor deze gemeente dat we vervuld mogen zijn met de Heilige Geest. Dat mannen en vrouwen, tieners, jongeren vervuld mogen zijn en worden. En voortdurend vervuld mogen zijn met die Heilige Geest. Dat we u zoeken. Dat we kloppen. Dat we vragen. En dat u niet met mate geeft. U stort het in onze harten uit. Om uw Zoon te verheerlijken. Heere God, laat het zo Pinksteren zijn in onze harten. Dat we die dorst ervaren. En ons uitstrekken. En dat dit morgen niet wordt weggenomen. Maar dat we zo ons elkaar ook aanmoedigen om zo te leven in die intensheid met u. In Jezus' naam. Amen.